Voor het eerst God Save the King bij de Formule 1. Max botst met Hamilton en in de teammeeting ook met Perez. Zegen nummer 15 van dit seizoen werd het niet voor de Nederlander. Kortom, Brazilië bracht genoeg spektakel, want daar hebben we nog niet eens de pol van Magnussen benoemd. Dit is Pitstop, de Formule 1 podcast van het AD met vanuit Brazilië Arjan Schoten. Ik ben Etienne Verhoef. Je denkt alles is beslist, zo'n beetje alles is klaar. En dan komt ineens Brazilië. Wordt toch weer leuk.
Zo. Ja, je trekt hierheen zonder met het idee van... Moeten we nu nog over gaan schrijven? Hè? En heb je op het donderdag heb je het met Max over winstpercentages. Hè? En,
ja,
ik kan straks nog maximaal 72% van de races winnen. Hij wist het allemaal. Dan denk je, moet ik daar nu die maandagkant mee volschrijven? Maar ja, never a dull moment, hè?
Nee, dat, met Max sowieso. Laten we daar zo meteen. Maar ik wil nog even terug naar die... kwalificatie voor de sprintrace. Waarbij Magnussen compleet helemaal door het dolle was. Omdat hij voor het eerst in zijn leven pole position had. En dat was ook een soort rare periode. Want iedereen zag, er komt regen aan. En ineens, hij was een snip. Hij was goed erbij. Hij zat er goed bij.
Ja, dat is een beetje geluk.
Ja.
Maar goed. Geluk dwing je ook af. Ja. In die zin. Ja, het past er wel in dit de knotsgekke weekend. Ja, er is natuurlijk heel veel kritiek geweest op die sprintrace formats. Niet in de laatste plaats door Max Verstappen zelf. Maar alles wat het teweeg brengt hier, bewijst wel weer dat je, als je drie van die kritieke momenten in een weekend hebt, dat je wel drie keer de mogelijkheid hebt dat er ook wat verrassends gebeurt. En als het de ene keer gebeurt, echoot dat weer door in de volgende. De ellende is alleen, als er niks verrassends gebeurt, is het drie keer saai.
Nee, dat is waar. Dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. Maar goed, dit geval was mooi.
Brazilië was een sprintweekend uit boekje.
En dan wordt Magnussen gevolgd door een Deense Formule 1-journalist... die overal bij is, toch, altijd?
Jij hebt mijn tweets gelezen, ik hoor het al. Ja, Jonas.
Ja.
Zielige Jonas, ja.
Maar je hebt Jonas een berichtje gestuurd met de mededeling... moet ik hem nog voor je interviewen of wat?
Nou, nee, Jonas komt echt wel aan zijn quote. Daar ben ik niet bang voor, maar... Ja, ik ken dit gevoel een beetje.
Ja.
Het is misschien een Formule 1 dingetje hoor, maar ik meen me te herinneren dat ik vorig jaar die ene beslissende race in Abu Dhabi ook heb gemist vanwege corona thuis. Nou, weet ik niet of hij corona heeft, maar ik kan me heel goed voorstellen dat na een lang en duur seizoen Brazilië een soort afweging was van gaan we daar helemaal heen? Lastige deadlines, lastige werkomstandigheden, hectisch, duur. Laten we Abu Dhabi maar doen. En dan zie je net dat Kevin Magnussen, de enige coureur waarom hij dat circus volgt, op een soort van pol belandt. Ja, dat is natuurlijk hartstikke zuur.
Ja, heel zuur, ja.
Moet je nou te ginneken, Jen?
Nou, dit soort dingen, ik heb het vorig jaar met jou meegemaakt. En dit zijn natuurlijk, ik snap heel goed dat je dan denkt, ja, weet je, dit zijn nou juist de momenten waar je dan bij moet zijn. En ik snap dat uit journalistiek oogpunt, snap ik dat gevoel dat je echt denkt, ah, jongens, heb ik dit gemist? Weet je, dat is...
Ja, ja. Dat maar uit ervaring weet ik, de wereld draait gewoon door.
Nee, dat klopt. Dat scheelt. Dat kunnen we ook, mag je nog doorgeven als die in Abu Dhabi weer is. Zal het toch tegenvallen als je dan moet praten met Magnussen over plek 13 of 14 of 15 natuurlijk, hè?
Ja, Magnussen is Magnussen niet meer. Nee. Dat is een hele andere jongen nu.
Ja, nou, Polsitter, dat klopt. Ja, Polsitter. Dat is een heel ander verhaal. Dan die race. Want we hebben die sprintrace gezien. Maar in die race gebeurde echt zoveel. Russell wint hem. Het was toch eindelijk laat Mercedes weer iets zien... Van klasse, maar vooral Verstappen. Wat denkt Verstappen in die bocht met Hamilton?
Nou, dat hij ernaast is.
Ja. En dus laat je daar dat je auto staan en denk je, weet je wat, of is dit ook nog een beetje toch de kinderzinnen van vorig jaar, wat allemaal wordt geroepen, wordt gezegd her en der, dat hij hem bij Hamilton iets meer laat staan dan bij een ander?
Wat denk jij?
Ik denk het laatste. Ik denk dat hij hem iets meer laat staan bij Hamilton dan bij wie dan ook.
Ja, ik denk ook dat Hamilton iets minder snel aan de kant gaat bij Verstappen dan bij de rest van het veld. Na alles wat er gebeurd is tussen die twee.
Dat denk ik ook, ja.
En daardoor is gebeurd wat er is gebeurd. Kijk, waar twee met elkaar aan het vechten zijn, hebben er twee hun eigen verhaal. De FIA geeft uiteindelijk de schuld aan Max. Die schuift hem 5 seconden in de schoenen. Ja, kan je een hoop van vinden. En waarschijnlijk als je die regels die echt onnavolgbaar zijn... Want je moet je 6 moeilijke technische alinea's doorploegen om nou precies te weten hoe het werkt. Maar het werkte 2 jaar geleden weer anders. En misschien werkt het over 2 jaar weer anders, omdat daar best wel wat wordt aangesleuteld. Maar als je daar doorheen weet te ploegen, zou je misschien best kunnen zeggen dat die straf legitiem is. Maar ze hadden het ook af kunnen doen als een race-incident. Ja. Ik bedoel, ja, het is in de beginfase van een race, net na de herstart van de safety car, als ik me goed herinner. In die ene bocht is Max er echt al langs. Je ziet dat hij er een paar meter voor zit met zijn voorwielen. En dan moet je inhouden voor die volgende bocht. En dan vliegt hij er weer naast. En dan zit hij er, zoals Max volgens mij vrij terecht zei, voor een procentje of 85 echt naast. Maar het gaat me er meer om. Hamilton heeft hem natuurlijk in die vorige bocht al gezien. Kijk, ik was ook er als de eerste bij om op Twitter te zetten van, nou ja, misschien best helder, die straf. Alleen toen had ik dat luchtshot nog niet gezien. En kijk, Hamilton heeft hem gewoon gezien. Hij zat er in die bocht daarvoor al naast. Dan weet je, er zit snelheid in die auto. Dus dan weet je donders goed, dan komt hij bij de volgende bocht er weer naast. En dan moet jij, als er een iemand in komt halen, moet je ruimte geven. En ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij dat niet echt doet. Ik wil niet zeggen dat hij hem helemaal afknijpt, maar het is ook niet dat hij hem een beetje ruimte geeft. Daardoor snap ik de frustratie van Verstappen wel. Want Verstappen zegt, waar moet ik heen? Ik kan nergens heen. Hij stuurt gewoon op me in. En dat vind ik prima, maar dan gaan we er samen af. En ja.
Ja.
Dan ga je bij Hamilton vragen hoe hij het ziet. En dan zegt Hamilton, I don't remember.
Ja, dat vond ik zo gek. Doe dat nou niet.
En dan begint hij weer van, ja, maar het was wel mooi publiek. En we hebben een mooie dag gehad. Ja, ga nou eens gewoon. Dat is het enige wat gebeurd is waar even je hartslag boven de 200 ging. Jij weet echt wel wat er gebeurd is, meneer Hamilton. En dat vind ik soms wel eens een beetje irritant aan die man. Tegelijkertijd kan je ook de lezing aanhangen dat Max ook gewoon, als hij meer snelheid had, dat probleem niet op had hoeven zoeken. En het dan op een ander moment langs te kunnen gaan. Maar we weten allemaal dat hij zo goed is, omdat hij in elk gat duikt. Dus het levert hem ook een hoop op. Dus in die zin vind ik dat een beetje een cool argument.
Nou ja, je zegt hier maar, wel één ding. De snelheid bij de Red Bull ontbrak natuurlijk wel dit weekend.
Ja, maar die zat daar dus nog wel.
Daar nog wel, ja. Daar ook precies.
Volgens mij stond hij nog op softs ook. Hè?
Ja.
Dus, en dat waren de banden waar het goed op ging. Alleen, wat Verstappen na afloop zei, vond ik wel interessant. Hij koppelde dus direct weer, wat jij net ook deed, aan vorig jaar. Hij kon het een niet loszien van het ander, volgens Verstappen. Hamilton kon het een niet loszien van het ander. Hij zegt, dat ligt nog steeds niet achter hem. Ik dacht, wij kunnen tegenwoordig weer gewoon normaal met elkaar racen. Maar nee, het ligt nog steeds heel, heel gevoelig. Je voelt het als coureur, als iemand ruimte voor je maakt en met je mee wil racen. Maar ik was degene die wilde racen en hij duidelijk niet. Dat soort teksten. Dat is best wel stevig natuurlijk. En dat heeft allemaal zijn kiem gehad vorig jaar. En dat titelgevecht met uiteindelijk die eruptie in Abu Dhabi, waar we eindeloos veel minuten over volgeluld hebben in deze show.
Dat is een beetje, het voelt alsof Hamilton eigenlijk een overwinning nodig heeft om weer te voelen dat hij wereldkampioen is geweest en dat hij nog mee kan doen met de grote jongens. En tot die tijd blijft hij hangen in wat er vorig jaar gebeurd is.
Ja, het voelt er een beetje in dat die coureurs elkaars, laat ik het zo zeggen. Er zijn er weinig die bij Max onder de huid kunnen kruipen en er zijn er weinig die bij Hamilton onder de huid kunnen kruipen. Maar ze slagen er allebei bij elkaar wel heel goed in.
Ja, dat is knap inderdaad, ja. Dat is inderdaad precies wat er gebeurt volgens mij, ja.
Ja, en ik denk ook eerlijk gezegd dat Max er gewoon een beetje op gerekend had dat hij wel wat ruimte zou houden. Want ja, laat maar wel zijn, in de afgelopen 11 maanden is Max natuurlijk wel getransformeerd van hongerige kroonprins tot, laat maar gerust zeggen, genadeloze alleenheerser van dit circus. En de meesten gaan ook voor hem aan de kant, aangezien die al het hele jaar veel en veel en veel sneller is dan alles en iedereen. Maar dan tref je die ene die net even een iets andere verhouding met jou heeft en die gaat niet aan de kant. Al denk ik best dat Verstappen dat ook niet meteen van hem had verwacht. Maar nee. Het was een soort onvermijdelijk gevecht wat ooit een keer terug zou komen naar wat er vorig jaar gebeurd is. We hebben er alleen 21 races op moeten wachten. En ik denk niet dat veel mensen dat hadden gedacht van tevoren.
Nee, nou ja, goed, dit belooft natuurlijk wel wat voor volgend jaar natuurlijk. Als dit zo doorzet, deze lijn van Mercedes, naar komend jaar.
Ja, dat is denk ik het hoopgevende wat we uit dit weekend moeten halen. Want Mercedes, in iets mindere mate Ferrari, ja, die zullen toch een hoop hebben geput uit dit weekend. Mercedes natuurlijk upgrades gebracht in Amerika. Je zag al wat verbeteringen in Amerika en Mexico. En hier komt het er dan helemaal uit. Er is ook niks aan gestolen aan die zegen.
Nee.
Ja, Red Bull had het tempo niet. Dat zag je wel bij Perez, die ook weer aardig terugviel aan het einde. Uiteindelijk domineerden ze hier op redelijk ouderwetse wijze een weekend. Door en een sprintrace te winnen en een 1-2 in de hoofdrace. Ja, daar kan je heel veel van vinden. En dan kan je erop loslaten dat er bij Red Bull wat minder op het spel staat. En dat de teugels of de touwtjes een beetje los... Hoe zeg je dat?
De teugels worden los, gevierd, ja.
Ja, dank voor dat jij dit cliché wel even uit kan spreken. Maar... dat zal allemaal best, maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk razend knap is na dat verschrikkelijke seizoen wat ze bij Mercedes hebben gehad. Dat je 8 jaar lang gewend bent om heel veel te winnen en dat je dan 20 races droog staat en ja, eigenlijk een beetje de schermiel en het lulletje van het veld bent met al je geld en al je kwaliteit. En dan is dit wel, zoals ze zelf zeggen, een moraal booster voor die hele belangrijke winter die gaat komen. Want je hebt denk ik na Abu Dhabi 3 maanden de tijd om... volgend jaar echt vanaf het begin op hetzelfde tempo te komen als Red Bull. En dan helpt het wel als je in dat proces begint met wat vers succes in je zak, zeg maar.
Ja, zeker. Dus hier kunnen ze hoop uitputten, toch? Hier kan Lewis...
Hier kunnen ze wel even op vooruit, ja.
Precies. Ja. En zou Hamilton dan wel balen dat hij nog steeds die race niet heeft gewonnen dit jaar? Want dat is toch een statistiek die er zo meteen aangaat.
Ja, dat is echt een mooie, hè? Want 2007 gedebuteerd bij McLaren, toen won hij al. En vervolgens heeft hij alle seizoenen... minimaal 1 gewonnen. Volgens mij is er ook 1 seizoen waar hij er maar 1 won. Maar goed, hij staat in de boeken. En nu... moet ik heel even goed rekenen. Ik denk zijn 15e seizoen of zijn 16e seizoen. En ja, hij staat nog droog. Maar denk jij niet dat het een heel mooi verhaal is als hij in Abu Dhabi wint?
Nee, dat zou een heel mooi verhaal zijn. Maar dan moet George Russell wel die plek geven natuurlijk, hè? En ik heb inmiddels geleerd dat ploeggenoten niet altijd elkaar alles gunnen. Ook al denk je dat je voor 1 team en 1 garage racet.
Je kan ook zeggen dat George Russell misschien wel een beetje heeft geprofiteerd van wat er tussen Hamilton en Verstappen gebeurde.
Ja, dat klopt. Ja.
Want als die vertraging er niet bij had gezeten, was Hamilton misschien wel wat eerder op zijn kont gekomen. En dan had ik nog maar moeten zien of dat hij teamplayer speelde en niet gewoon het gevecht aanging met die jonge hond.
Ja, dat is waar. Maar goed, die jonge hond wint wel. Dus die was in tranen natuurlijk dolgelukkig, zijn eerste Grand Prix zegen. Kan me ook wel voorstellen, toch? Dat is toch bijzonder?
Ja, sneeuw natuurlijk. Met onze oranje bril op een beetje onder, aangezien Max zich niet onbewogen liet vandaag de dag. Dit is wel weer een nieuwe racewinnaar. En dat is altijd een positieve ontwikkeling in de Formule 1. Al rijdt hij wel in een auto die vaker won. Maar ik kan me nog herinneren dat we hier eens een keer een show hebben opgenomen na een invalbeurt van George Russell bij Mercedes.
Mm-hmm. Ja.
Ik durf niet eens meer uit mijn hoofd te zeggen waar het was.
Weet ik ook niet meer. Bahrein. Bahrein, ja, zoiets. Ja, klopt.
Een inval Bahrein aan het einde van het jaar.
Ja.
Maar dat het allemaal, dat hij stevig afleek de koersen op een zegen als hoe moet je dat zeggen, super sub. Maar dat het allemaal door een, ik denk een lekker band, was het een lekker band? Ik denk een lekker band.
Volgens mij was het een lekker band, ja.
Dat het allemaal op het laatst nog in de soep liep. Dan hadden we allemaal dat verhaal in de stijger staan van jongensboek. Ja, en jongensboeken miste alleen het laatste hoofdstuk. Dat was een beetje jammer. Maar goed, het is allemaal gerepareerd. Meneer heb er 1 binnen. Is maar van de 0 af. En Mercedes ook. Dus een kogeltje rond.
Die zullen dolgelukkig zijn. Maar goed, je haalt het al aan, hè? Het hele verhaal Max Verstappen. Hij heeft natuurlijk wel een soort van staartje gekregen dat hij zijn ploeggenoot Perez niet voorliet in die laatste ronde.
Ja.
Voor dat ene puntje waardoor in de WK-strijd hij losstaat van Leclerc. En ik moet je eerlijk zeggen, hij zal er vaste redenen voor hebben en het zal allemaal vast besproken zijn. Maar ik snap dat dus gewoon niet zo heel goed.
Nee, dat snap ik heel goed dat jij dat niet snapt. Ik denk dat je niet de enige bent. Ik heb de sociale media eens een beetje opengetrokken.
Mm-hmm.
Ja, dit is niet per se goed voor zijn imago natuurlijk.
Nee.
Wij hebben een collega bij de krant, die heeft een Mexicaanse vriendin. En veel vrienden in Mexico. Nou, ik denk dat Max daar wel eens met enig boegeroep kan worden onthaald volgend jaar. Als hij daar door dat Foro Sol stadion heen koerst in zijn eerste vrije training.
Denk jij niet dat hij dan op dat moment misschien door de vader van Perez ook nog even getackeld wordt ergens tussendoor?
Nou ja, ik weet niet hoe het werkt, maar
ja,
het is natuurlijk het verhaal uiteindelijk wat blijft hangen na de race. Best wel hectisch. Hij heeft natuurlijk over de boordradio geroepen van... hij kreeg het verzoek, hè? We moeten het even schetsen denk ik voor de luisteraar die het niet hebben gezien. Maar ze waren al in de slotronde. Eigenlijk reed Red Bull een verloren Grand Prix. Max reed 6e. Perez reed 7e. Achter de Ferraris. En laat Perez nou nog verwikkeld zijn in de WK-strijd om de 2e plaats met Leclerc. Hè?
Ja.
had hij dat plaatsje cadeau gekregen van Verstappen, dan had hij weer 2 punten minder verloren op Leclerc. Maar Max kreeg dat verzoek. Ja, was het een verzoek? Ik denk dat het eigenlijk gewoon een teamorder was. Of een verkapte teamorder.
Het was een teamorder, zo klonk het wel. Dead in pass.
Ja, maar ja. Max bleef akelig stil. En toen om uitleg werd gevraagd, toen zei hij, jongens, allemaal leuk en aardig, maar ik heb al meerdere keren aangegeven dat jullie mij dit niet meer moeten vragen. Ik ga het niet doen. Ik heb er mijn redenen voor. En toen bleef hij rijden daar. Dus ja, werd Max Verstappen gewoon zesde. En Perez zevende. En dan ga jij mij natuurlijk vragen, wat zijn die redenen?
Nou ja, die geeft niemand eigenlijk die redenen. Dat wordt natuurlijk een beetje gissen.
Ja. Ik kan wel een klein beetje raden. Ik denk dat de heren op Viaplay, Coronel en Christian Albers zaten in de studio. Mm-hmm. Ja, die wezen meteen naar Monaco wat er dit jaar is gebeurd in die kwalificatie. Hè. Dat de Ferraris waren daar snel. Maar Perez had de derde tijd genoteerd. Nog voor Verstappen. We weten allemaal hoe belangrijk een goede startpositie is in Monaco. En hij peerde hem in de muur. Best wel op een rare plek. Waardoor Verstappen, die een paarse tijd had staan, zijn rondje niet meer af kon maken. Nou was Verstappen dat jaar daarvoor ook al gebeurd. Door een crash van Leclerc. Die zo zelf door zijn eigen crash op pole belandde. Dus ik kan me voorstellen dat daar de frustratie hoog zit. En dat dit dan een soort van payback time zou zijn. Kan je van alles van vinden, maar voordat we daar een heleboel over gaan vinden, moeten we wel even de disclaimer inbouwen dat we dit niet zeker weten. Want Max Verstappen heeft natuurlijk ook na afloop met de media gesproken en er heel duidelijk dat niet willen delen met ons wat er exact achter zit. Er is hem ook specifiek gevraagd, heb je dit gedaan vanwege wat er in Monaco gebeurd is? Toen zei hij, daar ga ik niet op in. Er is iets gebeurd, maar ik vertel jullie niet wat. Dat hebben we achter gesloten deuren gedaan. Er is heel lang overleg geweest ook tussen Christian Horner en Helmut Marko, allebei met een ijsje in de hand, samen tegenover de manager van Max Verstappen, Remo Vermeulen, stonden achter glazen deuren in de paddock. We konden het wel zien, we hebben het niet gehoord wat daar besproken werd. Maar het enige wat je moet concluderen is dat de bromance, zoals dat dan zo mooi heet, hè, tussen Perez, de Mexican Minister of Defense, zoals die vaak is neergezet, en Verstappen, dat Red Bull ons maanden, misschien wel jarenlang heeft willen voorspiegelen of dat een enorme heerlijke romance was tussen die twee jongens en dat ze zo goed door elkaar met de deur gingen. Nou, daar is niet zo heel veel van waar. Of daar is niet zo heel veel meer van waar.
Nee.
Dat is wel eigenlijk afgebrokkeld.
Precies. Ja. Die is wel weg, ja. Maar ja. Er bestaat toch zoiets simpels als team vraagt, doe dit, dan doe je dat toch ook? Daar hoef je toch geen discussie over te voeren? Ze willen graag voor het eerst in de carrière van Red Bull een 1-2 hebben in het coureursklassement. Lijkt me logisch. Je helpt elkaar toch daar naartoe. Ook al is Perez niet zo snel en is die niet een grote bedreiging voor je.
Ja, ik ga helemaal in je mee. En Max zal dus er redenen voor hebben om dat niet te doen. Dat zal dan ongetwijfeld door sommige mensen als rancuneus worden gezien of als kinderachtig. En er is allemaal wat voor te zeggen. En tegelijkertijd, ideale schoonzonen worden vaak geen wereldkampioen.
Nee, ook dat is waar. Ik bedoel, als je Last Dance hebt gezien over de Chicago Bulls en hoe er wordt gesproken over Scottie Pippen door Michael Jordan, dan weet je ook wel, zeg maar, dat de ideale schoonzonen niet... Dat zijn uiteindelijk de grotere teamleiders natuurlijk, hoe dat gaat.
Nou ja, kijk... Max Verstappen zat in een auto van Toro Rosso in zijn eerste jaar. En daar kreeg hij al eens het verzoek om zijn teamgenoot langs te laten. Destijds Sainz, meen ik. Toen zei hij ook al no. Toen was hij 16, nee 17. Misschien net 18. En we zijn nu 6, 7 jaar verder. Hij is een stuk ervarener. Hij heeft 2 titels op zak. Heeft al een kleine, hoeveel Grand Prix heeft hij nu? 30, 35? Heeft een stuk meer geleerd om met emoties en dat soort dingen om te gaan. Maar de aard van het beestje is natuurlijk nog dezelfde.
Ja.
Wat ik zorgelijker vind is... kijk, Red Bull zit hiermee in de maag. Anders ga je niet te lang de discussie aan en steek je daarna af een verhaal af... dat de jongens tegenover elkaar zijn gezet een kwartier lang. Ja. Dat er goed is gesproken. Dat er een streep onder is getrokken, dat de handen zijn geschud en dat het in Abu Dhabi niet weer gaat gebeuren. Sterker nog, Max Verstappen zei zelfs, als het in Abu Dhabi weer gebeurt, dan help ik hem. Als hij daar nog de puntjes nodig heeft. Maar als dit nou zo hoog heeft gespeeld en als Max Verstappen in een microfoon in de auto roept, jongens, ik heb jullie dit vaak genoeg verteld, ik ga dat niet doen. Dan weet je dit dus als team, dat dit sluimert. Hoe kan het dan dat dat niet opgelost wordt als je in een professionele organisatie zit. Hoe kan je dit dan laten ontploffen voor het oog van de hele wereld? Want dan sta je eigenlijk gewoon voor lul als team.
Ja.
Ja, ik vind dat wel wonderlijk. En het geeft ook wel aan dat Max Verstappen natuurlijk best onmachtig is bij Red Bull Racing. Wat geen verrassing is, want hij is daar en de grootverdiener en de man die eigenlijk het team weer uit het slop heeft getrokken en ze een winnende machine van heeft gemaakt.
Maar ze hebben elkaar nodig, hè? Red Bull heeft Verstappen nodig en Verstappen heeft ook Red Bull nodig. Want het is niet zo makkelijk dat hij bij een ander team even binnenstapt en dat hij dan hetzelfde krijgt.
Nee. Nee. Nee, zeker niet. Dus er zal ongetwijfeld nog intern heel veel over gesproken gaan worden. Neem niet weg dat dit natuurlijk in de Formule 1-historie heel vaak is gebeurd. Hè?
Nou ja, sterker nog, het gebeurde dit weekend nog gewoon op zaterdag in de sprintrace tussen twee ploeggenoten met Ocon en Alonso. Waarbij ook letterlijk tijdens de race werd gezegd over de boordradio tegen Ocon op een gegeven moment na de safety car. Laat Alonso even door, want die heeft betere banden, die is sneller dan jij. En hij zei, ik ga eerst Vettel inhalen. Ja, maar je laat hem erdoor. Confirm, please. Dus het gebeurt wel vaker natuurlijk.
Ja, maar die twee gaan ook uit elkaar.
Ja.
Ik heb Alonso ook horen roepen dit weekend. Gelukkig. Hierna nog één race en dan is het afgelopen.
Ja, heb ik ook gehoord, ja. Ja.
Nu denken wij in de pers al ook allemaal zo over. Maar dat heeft sowieso andere redenen. We verdienen iets minder geld. en zijn iets langer van huis. Maar goed. Ja, weet je, het is stof tot napraten. Je kan er natuurlijk een heleboel over zeggen. Hè, dat Max Verstappen dit beter had op moeten lossen. Dat het kinderachtig was, dat het rancuneus was. Maar we weten niet exact wat er is voorgevallen. We denken nu allemaal dat Monaco is. Maar misschien heeft er wel iets heel anders gespeeld. En dan hoor je die reden en dan denk je... Oké, misschien niet slim, maar wel begrijpelijk dat je dit gedaan hebt.
Ja, maar ik vind persoonlijk wel in dit geval... als je zo groot, als je de wereldkampioen bent... en je gaat de komende jaren deze sport domineren... welke reden het ook is, jij moet groter zijn dan dat... op dit moment. Je moet nu zeg maar heersen. Lance Armstrong deed hetzelfde. Weet je, die heerste ook in het wielrennen. Misschien het verkeerde voorbeeld wat die dopingzondaar is, maar controleerde het wielrennen jarenlang. Wel op die manier ook. Hij gaf wat en je neemt wat.
Ja, maar vaak is het toch ook... Ik heb eerlijk gezegd bij Armstrong meer het idee dat hij meer nam dan dat hij gaf. En zo is dat wel vaker bij grote kampioenen.
Mm-hmm.
Ik ben een beetje opgegroeid in die tijd dat Schumacher Barrichello naast zich had. Hoe vaak kreeg Barrichello nou een kans?
Niet. Nee.
Ik bedoel, we doen op papier allemaal net of dat Sergio Perez en Max Verstappen op gelijke hoogte staan bij Red Bull. Maar het is natuurlijk volkomen kul. Het draait echt alleen maar om die ene gozer. En die andere zit erbij omdat je twee coureurs op moet stellen. Maar natuurlijk, natuurlijk is Max Verstappen de kopman van Red Bull Racing. Natuurlijk gaan wij die verhalen dan maken als Perez in de eerste maanden goed meedoet en hij wint in Monaco. En dan zeggen we, met gebrek aan concurrentie gaan we allemaal die verhalen maken van, zou hij nu ook een uitdaging voor? En natuurlijk gaat Horner dan zeggen, nee, gelijke kansen en we trekken niemand voor en bladibladibladibla. Maar commercieel ook en financieel is toch volledig de kaart Max Verstappen getrokken.
Ja.
Ja. Ja. Daar moeten we niet al te geheimzinnig over gaan willen doen, hoor.
Zeker niet. Maar goed, het is wel opmerkelijk dat dit ene incident zo blijft door etteren. Want eerst had je natuurlijk Alonso Ocon dit weekend. En het eindigt nu ook, zeg maar, dat dit de nadruk is. En niet zozeer wat er voor de rest omheen gebeurt.
Nee. En dan had je ook nog wat vechtende coureurs op de baan met elkaar.
Ja.
Met dezelfde autootjes.
Ja.
Ja, wij zeiden tegen elkaar in de pers al, de conclusie van deze dag is dat Formule 1 hard toe is aan een wintervakantie.
Nou, dat zou inderdaad misschien een hele mooie kunnen zijn, ja. Omdat het toch allemaal best wel veel is en dat iedereen wel een beetje klaar is met elkaar.
Ja, maar zou dat het... Oké, dat is een heel ander verhaal, maar zou dat het nou ook niet een beetje zijn? Weet je, we gaan maar meer racen en meer racen en meer racen. Maar het wordt er natuurlijk ook allemaal wel een beetje hectischer en emotioneler op. Hè, als je...
Ja, het zijn natuurlijk allemaal ego's en ze zijn allemaal schijnhuwelijken. Ze zijn natuurlijk zo goed als de laatste race. Dus ja.
Ja.
Nou ja, dat is een mooie om uit te zoeken bij de laatste race. Of ze allemaal toe zijn aan vakantie.
Weet je wat dat mooi is?
Nou?
Als het nou helemaal escaleert en ze moeten gaan kiezen tussen die twee. Nou ja, dan kan je natuurlijk wel invullen wie ze kiezen.
Mm-hmm.
Maar het zou mooi zijn als het dan begin volgend seizoen en dat er dan iemand moet ik loop nu heel erg voor de zaken vooruit, maar voor de muziek uit. Maar dat er dan iemand van Toro Rosso over moet komen. En wie zit daar straks in die auto?
Ja, nee, ik denk dat... Ik denk niet dat
Yuki... Heet er een Toro Rosso meer trouwens.
Nee, het heet AlphaTauri. Maar ik denk niet dat Yuki doorschuift dan.
Nee. Ik heb me dit weekend door Helmut Marko nog laten vertellen dat Yuki toch nog een beetje te emotioneel en niet al te consistent is. En dat Nick de Vries daar volgend jaar gewoon als teamleider begint.
Nou ja, dan weten we wel je doorschrijft als ze bij als Perez en Max niet meer door één deur kunnen. Hè?
Nee, nou als ze bij één team niet schromen om hard en snel in te grijpen, dan is het in de Red Bull stal wel. Dus,
dat is waar.
Verhalen genoeg.
Ben benieuwd. Tijd.
Maar goed, eerst nog maar eens even Abu Dhabi. Want het voelt bijna of dat ze klaar zijn voor de winter. Maar we moeten toch echt nog één weekendje afdraaien. Dus,
volgend weekend, hè?
Ja, en daar ben ik toch ook wel benieuwd wat Perez daar te melden heeft. Want wij focussen nu heel erg op Verstappen. Maar ja, ze kwamen dus blijkbaar uit een meeting met elkaar. En toen, Verstappen, die had daar... Ze hadden daar een soort van de vrede getekend. Wilde het team ons doen geloven. En Verstappen, die zei ook voor de camera's van... als het volgende week in Abu Dhabi, dan help ik hem als die punten nodig zijn. Ja, je leek toch een beetje te kunnen bespeuren dat Perez er nog niet helemaal zo lang onder was onder de situatie.
Nee.
Die zei ook van, ik heb hem zoveel geholpen, ik heb zoveel voor hem gedaan. En hij laat toch wel een beetje zijn ware gezicht zien hier. Ja, en ik denk eerlijk gezegd, als je vanavond in een vliegtuig kruipt en je moet woensdagavond weer naar Abu Dhabi, dat je dat dan niet helemaal kwijt bent.
Nee, dat denk ik ook niet, nee.
Toch?
Ja, dat geeft wat inhoud aan komend weekend. Dat wordt een mooie, toch?
Ja, dat is ook nodig.
Ja, laatste weekend. Nee, alleen nummer 2 wordt dan beslist ongeveer. En dan hebben we het wel.
Ja.
Mooi. Nou, dan, ik kijk uit naar volgende week. Als we weer een podcast opnemen en dan het jaar afsluiten in die podcast in Abu Dhabi. En kijken wat de reacties gaan zijn.
Ja.
En ik ook. Ik kijk mijn checklist.
Bewogen tot het einde.
Precies. Ja. Kijken of Max nog nummer 15 gaat halen. Kijken of Hamilton nog een Grand Prix wint. En kijken of Max en Perez elkaar nog wat ruimte laten in een bocht. En op die manier toch nog plek 2 binnenhalen voor Perez. Genoeg stof.
Ja, en ook kijken of Mick Schumacher niet bezig is aan zijn laatste Grand Prix.
Dat is waar. Dat zou deze week bekend worden, hè, Haas?
Maar ik denk niet dat het heel erg geholpen heeft. Want als je een kwalificatie rijdt en jij wordt 20ste en je teamgenoot die zet hem op pole... Ja, ga dan maar eens onderhandelen aan een tafel en leg dan maar eens een legitiem argument neer waarom jij in die auto moet blijven. En dan kan je Schumacher heten tot je in ons weegt, maar dan gaat die naam jou niet meer redden.
Nee, dat vrees ik ook niet. Dus dan zou het Hulkenberg worden.
Ja, en ik weet niet of je daar nou heel veel mee opschiet, maar ik weet niet of Schumacher nou heel erg heeft laten zien dat hij daar nog in moet zitten. Nou. Maar goed, we gaan het allemaal horen in Abu Dhabi.
Komende week, heel goed. Arjan, dank voor nu. Goede reis terug en dan spreek je volgende week vanuit Abu Dhabi.
Yes.